Goedemiddag gemeente, deze tweede dienst op eerste kerstdag. Heet de kerkraad u hartelijk welkom. En ook u, jou en gasten, de luisteraars aan de kerktelefoon en het internet, hartelijk welkom. Voorganger is onze eigen predikant, dominee Floor. Ik heb een afkondiging over de dienst op morgen, tweede kerstdag. Dan zullen we met de zonneschool en de regenboogclub een kerstsamenzang samenkomst hebben. Die begint om 10:00. U bent van harte welkom ook deze dienst dan bij te wonen. De collecten in deze dienst, de eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de IZB, de inwendige zendingsbond. De tweede collecte, pastoraat de catechese. En de uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. Ik wil u ook nog even wijzen op de zendingsbussen, eveneens bij de uitgang van de kerk. Als voorzang zingen we nu Weerklank 125, 1, 2 en 3. En namens de kerklaag wens ik u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van generatie tot generatie, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, we zijn heel dankbaar dat u er ook deze middag bent, ook op deze eerste kerstdag. En we mogen dan ook samen weer opnieuw ons een ogenblik verdiepen in het rijke evangelie, het kerstevangelie. Gasten in ons midden ook hartelijk welkom. We willen samen ook deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 105. En daarvan het eerste en het tweede vers. Looft, looft, verheugt de Heer der Heren, aanbidt zijn naam en wilt hem eren. En het tweede, juicht elk om strijd met blijde galmen, zingt de hoogste vreugdepsalmen. Psalm 105, 1 en 2. Wij willen ook deze middag in gemeenschap ook met de Nederlandse kerken ons geloof belijden met artikel 17 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Herstel, artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waarin het gaat ook over de menswording van de Zoon van God. En daarna zingen wij van Psalm 94 en daarvan het eerste vers uit Weerklank. Verschijn in lichtglans, God der wraken, verhef u dat uw toorn ontwaken over de trotsen en hun waan. En wat er verder volgt van Psalm 94 en daarvan het eerste vers. En ieder spreekt met mij in zijn hart. Wij belijden dat dan dat God de belofte die aan de vaderen gedaan had door de mond van zijn heilige profeten vervuld heeft door zijn eigen enige geboren en eeuwige zoon in de wereld te zenden op de door hem bestemde tijd. Deze heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen en is de mensen gelijk geworden. Door werkelijk een echte menselijke natuur aan te nemen. Met al haar zwakheden. Met uitzondering van de zonde. Hij is ontvangen in de schoot van de gelukzalige maagd Maria. Door de kracht van de Heilige Geest. Zonder toedoen van een man. En hij heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen, wat het lichaam betreft, maar ook een ware menselijke ziel, om werkelijk mens te zijn. Want omdat de ziel evenzeer verloren was als het lichaam, was het nodig dat hij zo beide aannam om beide zalig te maken. En daarom belijden wij tegen de ketterij van wederdopers, die ontkennen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft, dat Christus het vlees en bloed van de kinderen deelachtig is geworden. Hebreeën 2 vers 14. En dat hij een vrucht van de lendenen van David is naar het vlees. Handelingen 2 vers 30. Geworden uit het nageslacht van David naar het vlees. Romeinen 1 vers 3. Een vrucht van de schoot van Maria. Lucas 1 vers 42. Geworden uit een vrouw. Galaten 4 vers 4. Een spruit van David. Jeremia 33 vers 15. Een scheut uit de wortel van Izaï. Jesaja 11 vers 1. Gesproten uit het geslacht van Juda. Hebreeën 7 vers 14. Afkomstig van de Joden naar het vlees. Romeinen 9 vers 5. Uit het nageslacht van Abraham. Aangezien hij het nageslacht van Abraham heeft aangenomen. En is zijn broeders in alles gelijk geworden. Met uitzondering van de zonde. Hebreeën 2 vers 17 en 4 vers 15. Zo is hij in waarheid onze Emmanuel. Dat is God met ons. Amen. Laten we samen ook bidden tot de Heere onze God om de opening van het woord. Heere, u die de eeuwige God bent, u die trouw bent, u die naar ons omziet, u die toornt over de zonde en daarom uw kind Jezus naar deze aarde hebt gezonden. Hij die in de schoot van u was, is gekomen onder ons. Het is een diep en een groot wonder dat wij niet kunnen bevatten. Maar het is allemaal gebeurd om ons te redden en te behouden en zalig te maken. Getrouwe God, geprezen zij uw naam en uw eeuwige goedheid, waarmee u ons altijd weer tegemoet gaat en altijd tegemoet komt, om ons opzoekt midden in onze verlorenheid en ons ook trekken wilt met liefde, met bewogenheid. U die de zonde niet kan verdragen en de toorn van u, Heere, die gaat over de zonde, hebt u op hem doen aanlopen. En dat is zo'n groot wonder, dat kunnen we niet bevatten. Maar u roept wel op om naar hem te luisteren, naar hem te horen. Hem te volgen, hem te dienen, hem te geloven. Hem te vertrouwen. En Heere, beware ons voor dat we ons hart verharden. Dat we tegen uw wil in zouden gaan. En dat we zo ook een eigen weg zullen kiezen. Of volharden zullen in trotsheid. Dan bent u de God der wraken waar we over gezongen hebben. Ja, Heere, dan zullen al degenen die zich tegen u hebben opgesteld, ook de toorn ervaren. Wat is het aangrijpend, Heere, om dan ook te weten dat mensen die in handen zijn van de macht van de vorst der duisternis, en ook niets ontziend bezig is geweest om ook uw werk tegen te staan, maar dat u de overwinnaar bent over de Herodesen van deze wereld en van deze aarde. En Heere, nu bidden we of u ons vervullen wilt met de Heilige Geest, opdat we ook, Heere, vertroost mogen worden en bemoedigd. Ja, dat we ook op zoek zullen gaan naar het kerstkind, naar Jezus Christus. En wellicht, Heere, zitten we hier al in het besef dat we hem kennen en hem gevonden hebben. Dat we zijn liefde in ons leven hebben ervaren. Dan kan het ook zo mooi zijn om het opnieuw te horen. En dat u ons ook begeleiden wilt. Ons geloofsleven wilt verdiepen. Ons ook weer kracht wilt geven, ook in alle moeilijkheden die er soms kunnen zijn. Dat u in de meest moeilijke omstandigheden rust en vertrouwen, kracht en sterkte geeft op uw tijd. Wil u uw engelen bevelen, Heere, dat ze ons bewaren in al ons doen en laten. Ja, laat zo ook uw woord in al zijn rijkdom opengaan. En dat we mogen ontdekken uw trouw, uw liefde en uw genade. Wij bidden u voor degenen die er niet zijn, om welke reden dan ook, Heere, wees ze goed en nabij en geef dat ze zo ook, Heere, u zullen kennen en dienen. Wij bidden u, Heere, ook voor al degenen die ziek zijn. Wilt u ook daar, Heere, uw vertroosting schenken en uitkomsten geven. Uitkomsten, ook in moeilijke situaties. Wilt u ook, Heere, daarin krachtig werken, overal in ons land waar vandaag ook uw woord mag worden gebracht en verkondigd, wil het zegenen, omdat velen, Heere, zullen worden toegebracht, het werk van zending en evangelisatie ook zijn vrucht zal afwerpen. We zien het vaak niet en we weten niet wat er allemaal in het verborgene gebeurt en hoe u handelt, Heere, hoe u bezig bent om ook uw dienaren te gebruiken, voorgangers, oudsten, evangelisten. Mensen die op welke wijze ook, Heere, hun inzet geven om mensen te brengen aan de voeten van de Heere Jezus bij de kribbe. Heere, wil het zegenen en uw koninkrijk uitbreiden over de lengte en breedte der aarde. Zo leggen we deze dienst in uw handen, Heere. Fijn dat we dat ook zo samen mogen hebben, ook voor de tweede keer ook op deze dag. Een moment om ook elkaar weer te ontmoeten, maar ook om te luisteren naar uw woord, Heere. Wil ons zegenen. U weet wat een ieder van ons nodig heeft. En we vragen het u ook in de belijdenis van onze zonde, van onze schuld, Heere, die we hebben tegenover u. Maar tegelijkertijd, Heere, wanneer we al onze zonden mogen belijden en laten, dan bent u het toch ook, Heere, die een genadig God bent, die mild geeft en niet verwijt. En zo ook een getrouwe God en Vader wilt zijn die ons leven van stap tot stap ook leidt. Heere, zo leggen we het allemaal in uw handen en hoort u ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen samen het woord van God en ik lees met u uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 2. Dat is een bekend hoofdstuk natuurlijk. Maar ik lees met u vers 1 tot en met 12 en vervolgens vanaf vers 19 tot en met 23. Daar lezen wij als volgt. Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan en zeiden: waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem. En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. En ze zeiden tegen hem, in Bethlehem, in Judea. Want, zo staat het geschreven door de profeet, en u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda. Want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hen nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was. Hij stuurde hen naar Bethlehem en zei, ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind. En als u het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om het te aanbidden. En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die ze in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. En toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het kind met Maria, zijn moeder, en ze vielen neer en aanbaden het. Ze openden hun schatkisten en brachten hem geschenken, goud en wierook en mirre. En nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden zij langs een andere weg terug naar hun land. En dan vers 19. Toen Herodes gestorven was, zie, een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom in Egypte en zegt, sta op, neem het kind en zijn moeder met u mee en ga naar het land Israël. Want zij die het kind naar het leven stonden, zijn gestorven. Hij stond dan op, nam het kind en zijn moeder met zich mee en kwam in het land Israël. Toen hij echter hoorde dat Archelaus in Judea koning was in de plaats van zijn vader Herodes, was hij bevreesd daarheen te gaan. Maar nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren, vertrok hij naar het gebied van Galilea. En toen hij daar gekomen was, ging hij wonen in een stad die Nazareth heette, zodat vervuld werd wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener genoemd zal worden. Tot zover de lezing uit het woord van God. Gemeente, ik wil deze middag in het kort ook een aantal opmerkingen plaatsen, ook bij dit hoofdstuk, hoofdstuk 2, naar aanleiding van vers 2. En zij zeiden, de wijzen uit het oosten, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. En vers 23, toen hij daar gekomen was, ging hij wonen in een stad die Nazareth heette, zodat vervuld werd wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener genoemd zal worden. Voordat we daar samen ook over nadenken, krijgt u gelegenheid om eerst ook uw liefdegave te schenken in de dienstenofferande, zoals reeds ook is meegedeeld, van harte aanbevolen. De Heere zegene u en uw gave. En we zingen aan de verkondiging vooraf van Psalm 72... en daarvan vers 1, 5 en 6. En u weet, Psalm 72, dat spreekt ook over vorsten. Nou, in dit hoofdstuk zien we ook heel scherp naar voren komen wie Herodes is en daartegenover ook wie de Heere Jezus zal zijn. We zingen van Psalm 72, vers 1, 5 en 6. Gemeente, niet zo lang geleden las ik het volgende verhaal. Er was een jongen die opgegroeid was in Syrië in een liberale, soenitische familie. En eigenlijk was hij wat religieuzer dan het gezin waarin hij in voortkwam. Trouw ging hij altijd naar de moskee. En hij deed niet mee met schelden of met zweren op de straat. Om ook de naam van zijn God ook te misbruiken. En zijn gedrag valt op, zodat hij zelf zei, ik werd het lievelingetje van God genoemd in de plaats waar ik ben opgegroeid. Tot zijn 20ste was hij echt een moslim. En ook voor zijn moeder was de godsdienst erg belangrijk. Zijn vader keek er wat anders tegenaan. Die kon zelfs zeggen als moslim, één Jood werkt harder als 10 moslims. Als een kind van een jaar of 9 heeft u wel eens een boekje gezien in huis. En dat was opmerkelijk. En dat boekje dat heette Het Eeuwige Leven. En het moest gaan over iemand die nooit ging sterven. Die nooit dood kon gaan. Het begon met Matthäus. In het Arabisch is dat Matta. En hij dacht dat het eerste hoofdstuk wanneer heette. Want dat is het Arabische woord Matta. En hij las erin over een ster die een aantal mannen de weg wees. Maar verder begreep hij er eigenlijk niet zoveel van. Hij woonde in een plaats wat groter dan Barendrecht, 70.000 inwoners. Maar voor hem was het een onbewuste aanraking met het christendom. Hij zegt er zelf over, ik leerde iemand kennen die bereid was om op zoek te gaan naar dat ene schaapje dat verdwaald was. En dat hij zelfs voor één persoon moeite wilde doen. Als 20er had hij heel veel gesprekken ook met jongens. Net zoals dat ook bij ons gebeurt natuurlijk. En ook op de catechisatie. En dan zijn er jongeren die allerlei vragen stellen, ook over het geloof. Maar dat heb je natuurlijk ook binnen de moslimwereld. En ook jongeren binnen die moslimwereld hadden allerlei kritische vragen. Ze hadden moeite met Mohammed. Ze konden het maar moeilijk accepteren dat dat verhaal waar was. Dat hij met een meisje van 9 ging trouwen. En dat hij ook veel ging trouwen. Dat hij zelfs een adoptiezoon ook liet scheiden, opdat hij met de vrouw van zijn adoptiezoon ook verder kon gaan. En door al die kritische vragen en discussies en opmerkingen, ja, stopt hij eigenlijk met het hele geloof. In 1986 wilde hij niets meer te maken hebben met religie en geloof. En zei hij, 4 jaar deed ik niets meer met God. Toen bezocht hij Jordanië. En op een zekere avond, toen lag hij in de buitenlucht en keek hij in de woestijn naar de sterren. En ineens, toen hij daar eens lag, zat hij erover na te denken en kwam dat boekje van Matta weer in zijn gedachten. Hij zag ook de sterren vallen, vallende sterren. En hij vroeg zich al af hoeveel sterren er wel niet zouden zijn. En terwijl hij daar zo lag, ging hij nadenken over wat er in dat boekje stond over die wijze mannen. Hij besloot om zo snel mogelijk naar Jordanië te gaan, om daar naar de kerk te gaan. Komt hij daar in Jordanië? Maar daar vertrouwden ze het niet zomaar. En zeiden ze, nou, ga eerst maar eens terug. Hier heb je een Bijbel. Ga maar eens een jaar lezen in de Bijbel en kom dan maar weer eens terug. Als een soort testcase. Want je kunt het ook in deze tijd niet allemaal vertrouwen. Dat vond hij natuurlijk ontzettend jammer, dus hij ging op zoek naar een andere kerk. En toen kwam hij in een andere kerk en daar accepteerden ze hem wel. En de voorganger ging met hem in gebed. Die bad voor hem om de Heilige Geest. Hij zegt, en toen er gebeurde er iets in mij. Hij noemt het zelf een soort vuur, een soort warmte die door hem heen ging. En hij zegt, dat is het begin dat ik ook God leerde kennen. En kwam er langzamerhand ook een verandering in zijn leven. Omdat hij verder in de Bijbel ging zoeken en in de Bijbel ging lezen. En nu leeft hij in Nederland. Zo gebruikt God soms wonderlijke ervaringen, wonderlijke wegen om mensen te brengen bij zijn Zoon, bij Jezus Christus. Wij vinden het natuurlijk mooi om ook zo'n verhaal te horen, te lezen. En het is er eigenlijk, kan ik wel zeggen, een van de vele honderden. Nou, ik kan wel zeggen, een van de vele duizenden. Want er zijn heel veel van zulke verhalen die op welke wijze dan ook vandaag met Jezus in contact komen. Wat is uw ervaring? Hoe bent u nou eigenlijk met de Heer Jezus in contact gekomen? Ja, ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die ja, gewoon via de opvoeding, via de kerk. Dat kan. Ik zeg u, dat is de normale weg. Dat is ook een mooie weg. Dat is de gebruikelijke weg. Dat neemt niet weg dat God ook bijzondere gebeurtenissen kan laten gebeuren in je leven. Waardoor je ook wakker geschud wordt. En natuurlijk zul jij misschien ook wel door een moeilijke periode soms heen kunnen gaan. Waarin je ook allerlei vragen stelt op catechisatie of aan je vader en aan je moeder of aan mensen om je heen. Maar hoe zit dit dan? En hoe zit dat dan? En nou, u kent dat allemaal wel. Maar hoe hebt u nou God leren kennen? Deze moslim die christen is geworden, heeft een verhaal. Maar wat is uw verhaal nou? Hoe zit u nou altijd in de kerk? En wat raakt u nou eigenlijk? Als we samen kerstfeest vieren, is het bij ons dan ook die vreugde, die warmte die er door ons heen gaat wanneer wij horen over de Heere Jezus. Want daar gaat het om. Kerst is inderdaad ook de vraag die hier samengevat wordt in onze tekst. En die opnieuw een bijzonder verhaal. Maar deze wijze mensen vragen. Want toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, en het is alsof Matthäus even alle aandacht wil geven aan dit verhaal, zoals ik u ook net een verhaal vertelde. Zie, er waren wijzen uit het oosten en die komen naar Jeruzalem en vragen, waar is de pasgeboren koning der Joden? Wie waren die wijzen? Nou, er zijn allerlei verhalen over. Zo wordt er ook wel van uitgegaan dat ze uit Perzië kwamen. Of in ieder geval uit het volk van de Meden en de Perzen. Het huidige Iranië, zou je kunnen zeggen. En daarin, onder de Meden en de Perzen, was er ook een soort priesterklen. En die hield zich ook bezig met allerlei vragen. Ook rondom de astrologie of astronomie. En het was een religieuze groep die zich ook bezig hield, ook met allerlei geschiedenissen onder andere volkeren. En zo veronderstelt men dat mogelijk deze wijzen daar vandaan kwamen. Een andere opvatting is bijvoorbeeld dat ze komen ook uit Babylonië. En dat ze toch ook iets hebben opgevangen van bijvoorbeeld uit de tijd van Daniël. Wie het boek Daniël erop naleest, weet dat Daniël ook behoorde tot de wijzen en onder de wijzen. Het oud jaar hoop ik daar ook even over te spreken met u. Maar dan zien we ook dat Daniël ook gezien wordt als een wijze. En we weten hoe Daniël met die wijsheid omging, waarvan hij zeker wist, ik heb het van God gekregen. ik heb het van hem gekregen. Dus Daniel, die misschien ook wel onder die wijzen het een en ander heeft achtergelaten. Om te vertellen van de Joodse verwachting van een Messias die ooit zal komen. En van een ster die op zal gaan. Nou, misschien is dat een reden dat het toch ergens is blijven hangen. Maar God gaat achter de geschiedenis die wij niet altijd kunnen bekijken en beschouwen. Soms zijn ondoorgrondelijke wegen. Maar één ding is zeker. God die altijd bezig is en ook met alle volkeren van de aarde zijn weg mee gaat. En ook met mensen, heel persoonlijk. Daar mag u van uitgaan hoor. Dat ook de Heere God met u heel persoonlijk en met jou een weg gaat in je leven. En zij komen dan in Jeruzalem en stellen die wezenlijke vraag. Waar is de geboren koning van de Joden? Bedenk eens even. Ze spreken uit voor overtuiging. Ze zeggen, is het misschien waar dat er een koning is geboren? Klopt het wel? Nee, ze zijn er gewoon van overtuigd. Ze zijn er zeker van. Het staat buiten kijf. Hij is geboren. Daar hoeven we niet aan te twijfelen. Vandaag in onze tijd horen we nog wel eens mensen die zeggen, is het allemaal wel waar? Heeft Jezus wel echt geleefd? Nou, zijn natuurlijk onzin, want als je echt de geschiedenis kent, zelfs de buitenbijbelse bronnen, die spreken over Jezus, onder de Joden. Maar hier, deze mensen, zij zeggen het. Ze staan bekend als wijzen, magiërs. Dat waren ook mensen die zich bezighielden met de sterrenkunde. En daarin soms ook religieuze lijnen probeerden te leggen. Maar ze zijn ervan overtuigd. Hij is geboren. Ze zijn er zeker van. Bent u er zeker van? Ja, misschien zegt u, ik zit toch niet voor niets in de kerk. Nee, ik ben er zeker van dat hij geboren is. Ben je er zeker van dat hij voor jou geboren is? Dat je zegt, hij is voor mij geboren. Ik kan hem niet missen. En ik wil naar hem toe. Ik wil mijn knieën buigen voor hem. Want ik weet dat hij van grote betekenis is voor mij persoonlijk. Voor mijn leven, voor alles wat ik doe. Ik wil mijn hele leven ook aan hem wijden. Oh, wat wil ik die koning kennen en wat wil ik hem nog meer kennen? Je bent er misschien van overtuigd dat hij geboren is. Maar bent u er zo bij betrokken dat u zegt, ik wil nog veel meer van hem weten. Ik wil verdiept worden om hem nog beter te leren kennen, zodat deze Jezus, dit kind, niet voor mij op afstand blijft. Maar dat ik elke dag met hem kan wandelen. Elke dag over hem na kan denken. Ik wil zo graag dat ik mag weten dat hij ook mijn koning is. Kent u dat? Dat verlangen? Als dat verlangen er is, als die begeerte er is, dan mag u bidden om de Heilige Geest en mag u weten dat God ook bezig is met u en dat hij ook u verder wilt leiden en jou verder wilt leiden. Maar als dat nou niet het geval is, ach, bid dan om de Heilige Geest. Bid dan om die overtuiging, opdat je de Heer Jezus ook zult vinden. Hier, waar is de geboren koning van de Joden? En dan komt dat natuurlijk ook wel tot uitdrukking hoe je ermee bezig bent. Deze mensen die hebben er een hele lange reis voor over. Ze willen hem zien. En ze hebben er duizenden kilometers voor over om hem op te zoeken. En niets staat hen in de weg. Hun overtuiging is zo sterk. Dit willen ze niet missen. Hij is geboren en ze willen hem aanbidden. Ze willen hem zien met eigen ogen. En ze verlangen intens naar hem. En ze hebben het ervoor over om zoveel kilometers af te leggen. Om toch hem te kunnen aanbidden. Ja, ze weten, ze moeten naar het Joodse land. Want het is de koning der Joden. Dus het is de verwachting dat hij daar geboren is. Hoe is dat met u en met jou? Wat hebben wij ervoor over? Om Jezus echt te zoeken en te vinden. Of zijn we er gauw klaar mee? Ja, bidden helpt toch niet. En dat kost me veel te veel tijd. En ik ben zo druk. En ik heb zoveel andere dingen te doen. We kunnen allerlei dingen zeggen. Ja, ik ga wel naar de kerk. Maar nee. Dat verlangen. Dat uitzien. Om hem ook beter te leren kennen. Om overtuigd te raken dat hij er ook voor jou is. Ze gaan deze reis maken. En ze hebben het er allemaal voor over. Maar ze hebben één ding. En dat is voor hen de Bijbel, zou je dus kunnen zeggen. Dat is de ster. De ster die ze gezien hebben. In het oosten. Die ster is voor hen. Ja, als het ware hun Bijbeltje. Waar ze zich aan vastklemmen. Of die ene tekst. Of die jongen die dat ene boekje had. In die moslimwereld. En waar die aan denkt. Ik moet er meer van weten. Ik moet het opzoeken. Ik moet ermee bezig zijn. Zo zijn ze met dat ene woord ook bezig. Dat teken dat God ook heeft gegeven. Dan zie je ook hoe God op een bijzondere wijze, niet alleen met het volk Israël, maar ook met de heidense volken omgaat. Hij zal ze halen uit alle volken, talen en naties. En hier zien we eigenlijk al een opmaat voor wat gaat komen als de Heer Jezus Christus eenmaal gekruisigd is en hij zit en staat aan de rechterhand van God. Dan zullen de sluizen opengaan en de krachtige werking van Gods Heilige Geest over heel de aarde en over heel de wereld. Maar hier zien we het. Deze mensen. Ze hebben het ervoor over en ze gaan op zoek naar die koning. Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Wat is dat toch ook een machtig mooie opmerking. Wij zijn gekomen om hem te aanbidden. Want hij is alle eer en glorie waardig. Het moet een bijzondere koning zijn. Nou gaan we eens kijken naar het volgende. We hebben gezien hoe, met welke intentie deze wijze mensen op zoek zijn naar de pasgeboren koning. Hoe is dat nou onder het Joodse volk en onder de mensen zelf? Nou, we zien eigenlijk iets heel bijzonders. Als deze mensen komen, dan raakt heel Jeruzalem in de war. Dat is geen wonder. Jeruzalem was toen ook nog niet zo groot. En als er dan ineens van die welvarende en rijke mensen, misschien wel op kamelen of hoe dan ook, Jeruzalem binnenkomen, dan is dat natuurlijk altijd dat het de aandacht trekt. Wat is dat? Maar vooral de opmerking natuurlijk. Waar is de geboren koning der Joden? Terwijl de hele samenleving eigenlijk ja, zit onder de druk van de Romeinse bezetting. En ze willen maar al te graag dat er een Messias opstaat. Dat er een koning opstaat. Een koning der Joden. En dat geeft natuurlijk beroering. Dat halen we ook uit het feit dat het er inderdaad ook staat. En heel Jeruzalem met hem. Ja, ook Herodes. Die raakt ook helemaal in de war. En dat woord dat hier gebruikt wordt is een behoorlijk sterk en een krachtig woord. Wat ook zegt dat hij ontzettend onrustig wordt. Dat hij ineens denkt, wat is hier aan de hand? En dat er een angst om zijn hart komt. En dat zijn geest in de war raakt. Wat is dit? Wat betekent dit? Wat betekent dit voor mijn positie? Voor mijn plaats? Ik ben immers de koning van de Joden. Maar daarover zal ik straks zeggen. Het eerste is wat ik onder de aandacht wil brengen bij deze geschiedenis, dit. Hoe gaan de Joden zelf ermee om? Dat zijn mensen die het woord hebben, die de Bijbel kennen. Of althans, de geschriften, het Oude Testament. En zij die opgeroepen worden door Herodes, ze komen. En ja, zeker, zij weten wel dat als die geboren zal worden, waar die geboren zal worden. Dat weten ze. En gij, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal mijn leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Dan halen ze de tekst aan die we ook vanmorgen aangehaald hebben uit Micha 5 vers 1. En gij, Bethlehem, Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden. Ja, dat staat in het Oude Testament. Maar hier staat het net iets anders. Nee, ze weten het inderdaad. Er wordt wel gezegd, gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen. Maar eigenlijk, ze zijn niet de minste. Nee, beslist niet de minste. Want daar zal de Messias geboren worden. Ze hebben er wel zicht op gekregen. Die plaats, hoe klein ook, maar wordt erg belangrijk. En is heel wezenlijk van aard. Daar zal hij geboren worden. Herodes, daar is de plaats. Maar wat doen ze nu? Hun houding tekent iets van, nou, we zullen het zeggen, daar is hij geboren. Of daar zal hij geboren worden. Maar ze gaan verder zelf niet op zoek. Is dat ook niet een houding van veel kerkgangers vandaag? Natuurlijk, we hebben de Bijbel. We weten van alles hoe het zit. We kunnen de Bijbelteksten misschien ook nog wel oplezen en zeggen, dit staat hier en dat staat daar. En we kunnen elkaar misschien ook nog wel wat wegwijzen. Maar je kunt met het woord wel bezig zijn, maar dat het je toch niet echt raakt. Dat het je toch een beetje onverschillig laat. Tuurlijk, je gaat naar de kerk, maar dat kan een gewoonte zijn. Nou, natuurlijk, je gaat naar catechisatie, maar ja, dat moet van je ouders. Ja, natuurlijk, er zijn dingen die we gewoon doen en we zingen met elkaar en we zingen de lofliederen. Maar ja, is dat erbij? Begrijp je iets ook van de drijf en de drang? Ook van die wijzen uit het oosten. Waar is de geboren koning der Joden? Hoe kan ik verdiept worden in mijn geloofsleven? Om meer en meer Jezus Christus ook te leren kennen en hem te dienen. Hij is het waard. Echt waar. Maar is dat niet veelal de slappe houding? Ook onder vele christenen. We hebben het natuurlijk zo goed. En het gaat ons voor de wind. Dat we misschien niet echt Jezus nodig hebben. We zijn godsdienstig. Religieus. Of noem maar op. Maar daarmee zijn we er niet. Want het gaat erom dat u en jij een persoonlijke relatie hebt met Jezus Christus. Dat je hier niet oppervlakkig in de kerk zit, maar dat je luistert. Dat je verlangt om meer te horen van die heiland. Dat je hart vol wordt van de liefde tot hem. En dat je weet, ik heb mijn fouten, ik heb mijn zonden. Ik heb een gebreken, maar Heere Jezus, wilt u mij de zonde vergeven? Wilt u mij vrede geven in mijn ziel? Wilt u zorg voor dragen dat ik kan sterven en u kan ontmoeten? Dat ik mag weten dat ik altijd in uw handen geborgen ben? Dat is het. Als u zo in de kerk zit, wees er dan dankbaar voor dat de Geest van God jou heeft aangeraakt. En dat je het heerlijk vindt om hier te zitten, om te luisteren, om te horen, met het woord bezig te zijn, met anderen erover te praten. En niet om alleen een ander een weg te wijzen, maar dat je samen betrokken bent in de gemeenschap met Jezus Christus. Dat ook. Het derde is aan de ene kant de zoekende mens, de wijze. Tweede plaats heb ik nu net even met u bekeken. Dat je zo ook de dingen wel kunt weten. maar daar ook verder misschien iets niet weinig mee doet. Dat is een waarschuwing natuurlijk ook voor ons allemaal, om bewust met de dingen van Gods koninkrijk bezig te zijn, om te groeien in het geloof. Maar dan valt me nog iets op, en dat is onze tekst ook. Want dan kun je heel hoofdstuk 2 verder doorlezen. En dan staan er hele aangrijpende dingen. Want dan gaat het eigenlijk over Herodes. Als je dit hoofdstuk doorleest, dan kom je wel 9 keer Herodes tegen. In vers 1, vers 3, vers 7, vers 12, vers 13, vers 15, vers 16, vers 19, vers 22. Ik zeg het dan maar even bewust. Dan kun je het daar. Dus die naam Herodes die komt steeds weer terug. En wij weten wel wie Herodes een beetje is. Ik ga niet zijn hele afstamming doen. Dat kunt u zelf wel nalezen in boeken. Hoe dat precies zit. Maar we weten wel, Herodes is een wrede koning. Hij is een Edomiet die ook wel het een en ander weet van de godsdienst van de Joden. De Joden ook wel een beetje tegemoet kan komen door wat te doen aan de tempel en bijgebouwen te maken, zodat ze ja ook wat gerustgesteld worden. Maar aan de andere kant is het een gruwelijke wrede koning die nergens voor terugdeinst. En dan zie je dat aan de ene kant daar mensen zijn, ook uit de wereld, uit de volkeren aarde, die op zoek zijn naar de geboren koning der Joden. Maar aan de andere kant zien we ook die grote tegenstand, die macht van de boze, de macht van Satan, die ook gebruik maakt van mensen en figuren als een Herodes. En dan zie je in dit hoofdstuk 2 steeds dat naar voren komen. Die Herodes, waardoor de wijzen, ja, die aanvankelijk denken, ja Herodes, fijn dat u hem ook wil aanbidden. Als we hem gevonden hebben, komen we terug hoor. Maar ze komen niet terug. Hij kan wachten zolang het is. Maar ze komen niet terug. Want God in de hemel, die zorgt ervoor dat het kind gespaard blijft. Nu is het nog niet de tijd om te sterven voor onze zonden. Hij zal nog opgroeien. God grijpt in door middel van een droom. En Herodes die voelt zich bedrogen. En dan zien we, ja, het kind Jozef moet vluchten naar Egypte. Maar dan zien we ook dat aangrijpende, de kindermoord van Bethlehem. Waar Herodes denkt en gaat rekenen, ook toen en toen zijn die wijzen gekomen. Dan zal hij ongeveer toen en toen geboren zijn. En laat ik dan alle kinderen onder een aantal jaren maar doden en vermoorden, dan zal die wel opgeruimd zijn. Hoe gruwelijk kan een dictator te werk gaan. Dat zien we toch ook vandaag. Dictators voor wie mensenlevens niet tellen. Ook als we weten van christenen die vervolgd worden. Denkt u eraan? Ook vandaag? Nee, er zullen misschien niet vele Chinezen openlijk hun kerstfeest kunnen vieren. Want die macht van de overheid wil greep hebben op de kerken. En ze worden vervolgd, in de gaten gehouden met technische middelen. Ze kunnen terechtkomen in werkkampen. Noord-Korea, noem maar op. Is het dan geen kerst geworden? Hebben we dan geen koning die alle dingen regeert? Jazeker, we hebben een koning die alle dingen regeert. Maar dan zien we dat hij uiteindelijk ook door alle verwikkelingen, Herodes de Grote, hij sterft. En zijn zoon, Archelaus, die is even wreed, maar dan als Jozef en Maria terugkeren uit Egypte, gaan ze uiteindelijk maar naar Nazareth. Toen hij daar gekomen was, ging hij wonen in een stad die Nazareth heette. Zodat vervuld werd wat door de profeet gezegd is, dat hij een Nazarener genoemd zal worden. En waar gaat het om? Nou, het gaat erom dat de schriften vervuld worden. opdat vervuld wordt. Het komt steeds weer naar voren. Opdat het woord waar blijkt te zijn. Uit zal komen. Elke belofte die er staat, zal vervuld worden. Gods raad zal tot in het detail worden uitgevoerd. Wees er niet bang voor. Gods raadsplan zal uitgevoerd worden. En ook Jezus, hij zal gaan wonen in Nazareth. Hij zal een Nazarene genoemd worden. Gaat u maar niet zoeken in het Oude Testament waar dat dan ergens staat. U komt dat niet tegen. Dat is tevergeefs zoeken. Maar waarom wordt er dan toch gezegd, zodat vervuld zal worden, waardoor de profeten gezegd is dat hij een Nazarene genoemd zal worden? Wel, omdat hij daar in het noorden, in die stam, daar waar mensen gezeten zijn in de schaduw van de dood, dat daar het licht zal gaan opgaan. Maar ook daar, daar zal hij smaad en hoon krijgen. Daar zal hij ook van de steilte worden afgeworpen indien het mogelijk was. Het gebeurt niet. Maar daarom zal hij ook daar vijandschap tegenkomen. Psalm 22, Psalm 69, waarin gesproken wordt over de smaad. Zoals er ook in Handelingen 24 gesproken wordt over de sekten van de Nazarenen. Waarin duidelijk wordt, deze Jezus, Die wordt gesmaad en gehoond. En zo zal het vervuld worden wat de schriften zegt. Dat ze hem niet gewild hebben, niet gewenst hebben. Maar in dit kader zien we Herodes naar voren komen. Een koning der Joden. Maar een koning die uit is op terreur en op geweld. Hoe aangrijpend ook. Maar dan zult u mee moeten nemen. Matthäus 1 en Matthäus 2. Matthäus 1. Ja, Matthäus laat het zien. En hij maakt het duidelijk, ook in het geslachtsregister. Het is de zoon van David. Het is de koning van de Joden. Hij komt uit het nageslacht van David, uit die vervallen hut van David die weer opgericht wordt. Christus is geboren, de koning der Joden. En kijk eens, verrast in hoofdstuk 2, mensen, vreemde mensen. Waar is de geboren koning van de Joden? Om het nog eens te onderstrepen. Maar hoofdstuk 2 staat verder ook in het teken van die tegenstand. Die weerstand die het evangelie oproept. De vijandschap die het oproept. Bent u het tegengekomen in de praktijk van uw leven? Het geloofsleven met de Heer Jezus? Hebt u niet geproefd in uw omgeving of mensen die zeggen, ik heb er niks mee, ik geloof het niet? Dat je ook iets voelt van de weerstand, nee, misschien niet zoals bij Herodes, wat je in Noord-Korea tegenkomt, China, Saoedi-Arabië, en noem maar op, we kijken even naar het totaal, maar ook in je eigen omgeving, op je werk. De spot, de hoon, de weerstand en de vijandschap. En weet je waar dat allemaal uit voortkomt? Omdat men ten diepste Jezus niet als koning wil, maar dat men zelf koning wil zijn. Of dat men die koningen van de aarde wilt volgen. Die uit zijn op entertainment, op macht of op dictatuur. Waar je zelf misschien kan zijn zoals mensen zich laten meeslepen. Door allerlei machten en mensen die ze volgen. Of dat je werkelijk bewust wil zeggen. Mijn leven, ik wil buigen voor mijn koning. Een dienstbare koning. Een koning die zijn leven geeft. Een koning die mij persoonlijk opzoekt. Een koning die me bij de hand neemt. Mij door het leven heen leidt. En mij brengt in zijn koninkrijk. Door wedergeboorte, een nieuwe geboorte. Door zo ook hem te kunnen aanbidden. Jezus. U bent mijn koning. Ja, dan proef je misschien ook wel iets. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Maar toch, je kunt het niet meer missen. Je wilt het niet meer kwijt, want je weet, die liefde van Jezus, die in mijn hart is en in mijn ziel, is mij alles waard. Jezus is mijn koning. En welke weerstand er dan ook is, welke vijandschap ik dan ook tegenkom, Jezus, hij is het rustpunt van mijn hart. Hij is mijn heiland, mijn zaligmaker. Zo vier ik met hart en ziel. Kerstfeest, omdat ik weet, die koning is geboren en hij is te vinden. Hier, in zijn huis, in zijn woord, opdat hij zich openbaart in uw hart. Amen. Wij zingen een gemeente van gezang 4 achter de psalmen en daarvan het tweede vers. Gemeente, zullen we samen bidden en ook dankzeggen. Heere God, hartelijk dank dat we ook deze middag even weer bij elkaar konden zijn om ook opnieuw uw woord te openen. Verrast te worden, Heere, aan de ene kant ook door een bekende geschiedenis, maar ook altijd een geschiedenis die aan ons vragen stelt. Hoe wij ermee omgaan, hoe wij zelf staan in het leven. En ik bid u, Heere, in de naam van Jezus Christus, wilt u met uw Heilige Geest krachtig werken in ons aller hart. Dat we zo ook inderdaad net zoals deze wijze kunnen zeggen, waar is de geboren koning der Joden? Ik weet dat hij geboren is. En ik wil hem aanbidden. Want ik wil hebben dat hij mijn koning is. O Heere, wat is dat heerlijk als we dat ook in het geloof kunnen zeggen. Jezus is mijn koning. Hij leidt mij van stap tot stap. In alle dingen van het leven. O Heere, laat dat worden ervaren en ondervonden. Geef dat we ook steeds verdiept en verrijkt worden door de kennis van uw woord. En zeker, Heere, het zal ook weerstand oproepen in onze omgeving. En de macht van Satan en de boze zit niet stil om ons ook aan te vallen en te bestrijden. Waardoor we soms moeten wegvluchten. Of dat we ons, Heere, geleid weten door u. Om dan hier te zijn en dan daar te wonen. Maar Heere, u leidt ons leven. Heb dank daarvoor. En geef, Heere, dat we niet oppervlakkig zijn. Of dat we wel uw woord kennen, maar er niets mee doen. Zoals we dat ook gehoord hebben. Hoe de mensen, de Joodse mensen, precies wisten te vertellen waar hij geboren zou worden, maar niet gingen kijken. Heren, dat kan soms ook vervelende praktijk zijn. Bewaar er ons voor en laat het ook, Heren, vanmiddag een les zijn voor ons allen. Dat we zo niet met het woord hebben om te gaan. Heb dank, Heere, voor de ontmoeting die we zo ook met elkaar mochten hebben. Onder uw woord. Wat een zegen. Wat heerlijk om ook steeds opnieuw na te denken over uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die smaad en hoon heeft ontvangen, maar die ook gezegd heeft, ik ben het licht van de wereld. En u laat het licht schijnen, ook onder de heidense volken. En als er velen, Heere, ook misschien uit Iran of Irak of uit Jordanië of uit het Midden-Oosten naar onze streken komen. Hoeveel zullen er onder zijn die heimelijk denken in het Westen? Daar zal misschien wel gesproken worden over Jezus. Wie dat zal zijn, daar heb ik de vrijheid om hem te zoeken en te kijken wat echt waar is. Ja, Heere, dan bidden we voor al die immigranten en al die vluchtelingen. Ook daar hebt u uw hand in. En hoeveel zullen er ook niet die grote afstanden maken. Niet alleen om het geweld en het terreur te ontvluchten. Maar misschien ook om hier iets op te vangen. En dan is het wel aangrijpend, Heere. We belijden onze schuld dat ze hier misschien veel onverschilligheid, oppervlakkigheid tegenkomen. Dat ze ook zien dat ze komen in een wereld waar weliswaar vrijheid is, maar waarin en ieder doet wat goed is in zijn eigen ogen. En Heere, geef dat ze bij de juiste mensen terechtkomen. Bij de juiste kerken. Bij de juiste voorgangers. Die met ze weten te bidden. En verrast kunnen worden. Dat u grote werken doet ook vandaag. Hartelijk dank daarvoor, Heere. Want u bouwt uw koninkrijk dwars door alle verwikkelingen van de geschiedenis heen. Wij bidden u, Heere. Wilt u zijn met allen die niet aanwezig konden zijn, die het moeilijk hebben, die eenzame kerst hebben of met veel zorgen zitten. Heere, wil ook voor hen er zijn. Wij bidden u, Heere, ook voor morgen. Als we een samenkomst ook hebben met de jongeren van de gemeente, dat we daar ook, Heere, iets meer van dat kerstgebeuren mogen beleven met elkaar. En ieder die daar het nodige heeft te doen, wil het zegenen, geeft rust en kracht om ook met vreugde ook de dingen door te geven. Heren, zo vragen we om ook morgen weer een goede bijeenkomst hier in ons midden. Heren, vergeef al het zondige wat er was ook in deze dienst. Geef nog gezegende kerstdagen, ook met degene die ons lief en dierbaar zijn, die om ons heen staan. Dat we iets proeven ook, Heere, van uw warmte en van uw liefde. Juist met kerst. U die dienend gekomen bent om ook warmte en liefde en vergeving en verzoening ook te schenken. Dat we allemaal zo nodig hebben. Vooral met u, maar ook met elkaar. Heere, hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot, gemeente, van Psalm 138, daarvan vers 2 en 3. 138, 2 en 3. Gemeente gaat heen in vrede naar uw huis, ontvangt ook de rijke zegen van God. En ik hoop ook dat u het met deze kerstdagen ook zult ervaren wat die zegen inhoudt. Ook voor u persoonlijk en allen die u toebehoren. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de gemeenschap met de Heilige Geest. Zij en blijft met u allen. Amen.